Wat fijn dat je weer mag zingen, hè? Zingen van onze wonderbare verlosser. Mijn vrouw en ik, we mogen meer dan 50 jaar de Heer Jezus kennen. Het heeft overwinterd en overzomerd, zou ik bijna willen zeggen. Maar er is een lied in het Engels, daar heb ik wel eens vaak aan denken. En dat is vertaald in het Nederlands, hoe lang ik je mag kennen, hoe heerlijk hij voor mij wordt. En dat kunnen wij ook getuigen. Lieve mensen, ik wil vanmorgen met u nadenken over het eerste hoofdstuk van de Hebreeënbrief. En als u een Bijbel bij u heeft, dan zou het fijn zijn als u meeleest. Het gaat er niet om wat ik zeg, maar wat God in zijn woord zegt. En dat we daardoor opgebouwd worden. En ik denk dat het goed is dat als je een bepaald gedeelte of een bepaalde brief leest en met elkaar over denkt, dat het dan goed is om na te gaan voor wie en aan wie en waarom die brief geschreven is. De brief aan de Hebreeën is vermoedelijk door Paulus geschreven, hoewel daar de geleerden het ook niet helemaal over eens zijn. En dat waren Joden die tot geloof gekomen waren in de Heer Jezus. Maar zoals het zo vaak gaat, ze waren een beetje ingedut. Het eerste vuur was weg. De blijdschap over hun verlossing was een beetje getemperd. En hun geloofzekerheid was een beetje tanend. Ze waren een beetje moedeloos geworden door het onbegrip van de mensen om hen heen. Ze waren een beetje moedeloos geworden om dat hun geloofsgenoten, nou ja, daar hadden ze gewoon veel last van. Die accepteerden dat niet. En ze dreigden af te vallen van hun geloof. En ze waren hun blik op de wederkomst een beetje kwijt. En daarom wordt er op meer dan 6 plaatsen in de hele brief verwezen naar de wederkomst van de Heer Jezus. En de schrijver ziet een duidelijke oorzaak. Ze waren eigenlijk het zicht op de Heer Jezus een beetje kwijt. Door alle moeite, door alle zorg, alle beslommeringen van het leven, en dat gaat zo makkelijk, laten we maar eerlijk wezen. En ze waren eigenlijk vergeten wat de Heer Jezus voor hen gedaan had. En is dat ook niet een beetje een probleem vandaag in de gemeente van de Heer Jezus Christus? We zijn zo druk met allerlei dingen, er komt van alles op ons af. En ik denk dat het daarom nodig is dat we weer zicht gaan krijgen op de persoon van de Heer Jezus. Wat hij werkelijk voor ons gedaan heeft. De prijs die het hem gekost heeft. Alhoewel we dat denk ik op aarde nooit zullen begrijpen. Maar we kunnen er uiteraard wel een poging toe doen. Het is jaren geleden dat mijn vroege collega Henk Binnendijk een programma had. En dan ging hij met de camera de straat op, misschien herinnert u zich dat nog wel. En dan vroeg hij aan willekeurige voorbijgangers: wie is de Heer Jezus voor u? En dan kreeg hij de meest wonderlijke antwoorden. Sommigen waren verbaasd, anderen werden boos. En weer anderen zei: ja, dat weet ik eigenlijk niet wat ik daar nou precies mee moet. En ik wil eigenlijk die vraag vanmorgen ook in ons midden leggen. Want ook bij gelovigen, niet allemaal, hebben soms een merkwaardig beeld over de Heer Jezus. Ik ben zelf opgegroeid in een streek waar dus God, de Heer Jezus, gezien werd als een soort rechter. Die de hele dag maar een beetje zat te kijken of we ook wat goeds deden. Ja, en je begrijpt, dan kom je op een gegeven moment in een enorme kramp. Anderen hebben het vandaag over de Heer Jezus, alsof we het over de lieve grootvader hebben, die alles maar goed vindt, want God is toch een God van liefde. Dus dan moet zo langzamerhand alles kunnen. En weer anderen praten over hem alsof ze het over de buurman hebben. Maar ik denk dat geen van deze opvattingen recht doet aan wie de Jezus werkelijk is. Wie is hij dan? Nou, dat wil ik vanmorgen met u gaan zien vanuit het woord van God. En zoals gezegd, het eerste hoofdstuk van de Hebreeënbrief, en leest u toch vooral mee. Ik lees uit de NBG-vertaling voor alle duidelijkheid, maar dat mogen je geloven. De brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 1, vers 1. Nadat God eertijds in de voortijden, het oude verbond, vele malen en op vele wijzen gesproken had tot de vaderen, in de profeten, heeft hij nu in het laatste der dagen, in onze tijd, in de eindtijd, tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijnde kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam heeft boven en als erfdeel ontvangen. Immers tot wie de engel heeft hij ooit gezegd, mijn zoon zijt gij. Ik heb u heden verwekt en wederom, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt hij, en hem moeten alle engelen Gods huldigen. Want de engelen, zegt hij, die zijn engelen maakt tot winden, andere vertaling zegt tot geesten, en zijn dienaars tot een vuurvlam. Maar van de zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. En de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid heb gij lief gehad. En ongerechtigheid heb gij gehad. Daarom heeft u uw God met vreudeolie gezalfd boven uw deelgenoot. En gij, heren, hebt in het begin de aarde gegrondvest of gefundeerd. De hemelen zijn het werk uw handen, die zullen vergaan. Maar gij blijft. En ze zullen alles een kleed verslijten. Als een mantel zult gij ze oprollen. Als een kleed zullen ze ook verwisseld worden. Maar gij zij dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. En tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil beherven? Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat we niet afdrijven. Andere vertalingen zeggen, opdat we niet met de stroom meegezogen worden. Tot zover de lezing van het woord van God. Het eerste vers begint dus nadat God eertijds vele malen op vele wijzen gesproken had in de profeet, heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. God spreekt door zijn Zoon. God wordt geopenbaard in de Heer Jezus. Je hebt mensen die zeggen vandaag, nou, ik ga de natuur in, want daar ontmoet ik God. Nou, de natuur spreekt over Gods werken, maar God zelf openbaart het niet. De Bijbel zegt, God openbaart zich alleen in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En aan het begin van zo'n brief worden we als het ware in tegenwoordigheid met de levende God geplaatst. Er staat zo mooi in Jesaja 1, vers 2, hoort hemelen en neem het ter oor aarde, de Heere spreekt. Het is jaren geleden dat mijn vrouw en ik met vakantie in Zwitserland waren. En dan bezochten we zondagmorgen een soort vrije evangelische gemeente, een beetje te vergelijken met Nederland. Hele grote gemeente, zo'n 500-600 man zat er in die zaal, in die kerk. En op een gegeven moment pakte de voorganger, die pakte de Bijbel om te gaan lezen. En toen ging de hele gemeente opstaan. En toen zei ik tegen mijn buurman, waarom gaan ze nou staan? Hij zegt, nou, als de Heer spreekt, dan blijf je toch niet zitten. Ik denk, dit is een hele goeie. Als ik weer in Nederland kom, zal ik dat doorgeven. Dus u ziet maar wat u ermee doet. Als God spreekt, zullen we horen. Zullen we luisteren. En het is een geweldig voorrecht dat God vandaag ook nog mensenharten wil bereiken, dat tot mensen wil spreken. God spreekt door zijn Zoon, de liefde van zijn hart. U weet, er zijn twee testamenten, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Je zou kunnen zeggen, twee openbaringen van de levende God. In het Oude Testament sprak God door engelen, door profeten, door gezichten, door visioenen. Maar vandaag in het Nieuwe Testament, we hebben het gelezen, spreekt God door zijn Zoon. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Dat God door de Heer Jezus wil spreken. Dat is veel directer, dat is veel krachtiger. Dat is het unieke van het christendom. Dat is het unieke van de Heer Jezus. God zelf wil tot ons spreken. De Heer wil een relatie met mensen. Dat kent geen een andere godsdienst, dat kan ook niet. Want alle leiders van de wereldgodsdienst zijn allemaal dood. Maar Jezus leeft. Tot in eeuwigheid zelfs. Alle wereldgodsdiensten spreken over religie. Het christendom spreekt over relatie. Dat is totaal iets anders. Alle wereldgodsdiensten moeten zich opheffen naar een God die dan ergens moet zitten. Ja, waar weten ze ook niet. Maar onze God kwam in de Heer Jezus van boven naar beneden. Onze kinderen zongen het vroeger al op de club. Toen ik in de put zat, trok hij me eruit. Nou, dat is het. We zaten van natuur allemaal in de put, hoor. Dat nou leuk vinden of niet. Maar hij kwam van boven naar beneden. Gaf zijn bloed en leven om mensen te redden. En ik begrijp het nog nooit dat God dat gedaan heeft. Na al die jaren niet. Maar je mag het wel van harte, en dat doe ik ook, van harte geloven. In de wereld godsdiensten moet je zeggen, zoeken mensen naar een God. Maar in het christendom zoekt God de mens op. Een oud lied zegt, ja, zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij. Door genade, en anders niet hoor, ben ik een kind van God. De Bijbel leert dat de Heer Jezus een drievoudig ambt bekleedt. Koning, priester en profeet. Koning, God heeft door, of profeet, God heeft door hem gesproken. Hè? Profeet betekent op mond van God. De priester heeft de reiniging tot zonde, van de zonde tot stand gebracht. We hebben het net gelezen. En koning, hij zit aan de rechterhand van de Vader. Waar hij binnenkort komt als de koning voor Israël. Niet voor de gemeente hoor, want het wordt wel eens een beetje door elkaar gehaald vandaag. De bruidegom, de Heer Jezus, komt voor de bruid. Maar de koning komt voor Israël. Vandaag is er een soort leer, een soort stroom die zegt, nee, wij moeten hier als gemeente het koninkrijk bereiden, voorbereiden. En als wij dat dan gedaan hebben, ja, dan kan de koning komen. Nou, de koning komt voor Israël. En misschien wel heel spoedig. En daarvoor komt de bruidegom de bruid halen. Al de tekenen onze dagen, zeggen mij, zijn komst genaakt. Nou, in de brief aan de Hebreeën, ik heb het straks al gezegd, zien we dus het werk van de hoge priester. En het is door deze biddende hoge priester, die dag en nacht voor ons bidt en pleit, dat is ook wel eens goed om daarover na te denken, dat wij ook dag en nacht vrijmoedig tot Gods genadetroon mogen komen. Dat is een geweldig voorrecht. Waar dan niet alle mensen nog gebruik van maken. Veel christenen komen niet verder dan het kruis. Ja, zegt u, is dat dan niet voldoende voor mijn eeuwig behoud? Ja, meer dan voldoende. Maar het voorrecht vandaag is dat we mogen binnengaan in het heiligdom. Dat kon de Jood niet. Hij kwam niet verder als het de voorhof. En eenmaal per jaar, dan mocht de hoge priester, hè, grote verzoendag, met bloed het heilige, de heilige binnenkomen. Wat hij dan zevenmaal sprenkelde op de ark en voor de ark. Dus in het jodendom was het heiligdom gesloten. Maar wij als gemeente van de Heer Jezus Christus, als u hem kent, mogen elk moment van de dag met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade. Dat is een geweldig voorrecht. U mag elk moment komen. U mag met hem spreken. U mag hem alles voorleggen. U mag zomaar binnenlopen. Hij heeft altijd tijd voor u. Dat is met mensen vaak niet het geval. U mag een intieme relatie met hem hebben. U mag met hem spreken als een kind met zijn vader. En weet u, de Heer verlangt daar ook naar. Hij kijkt daarnaar uit. Nou, de brief aan de Hebreeën wordt vaak als vijfde evangelie genoemd. De vier evangeliën spreken over het werk van de Heer Jezus op aarde. En de brief aan de Hebreeën spreekt over het werk van de hoge priester, van het werk van de Heer Jezus in de hemel. En in de eerste vier versen die ik met u gelezen heb, worden zeven heerlijke dingen door God zelf over de Heer Jezus gesproken. Ik zal ze u even noemen. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Hij heeft de wereld geschapen. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Hij is de afdruk van God zelf. Hij heeft ons van onze, hij draagt alles door het woord. Hij heeft ons van onze zonden gereinigd. En hij is nu vandaag onze biddende hoge priester. En de hele brief van de Hebreeën is eigenlijk een uiteenzetting van de grootheid en de majesteit van de Heer Jezus. En hoe beter we dat gaan, begrijpen, hoe meer we van doordrongen worden wie de Heer Jezus werkelijk is. En ik bid dat u dat ook gaat zien. Want weet u, als we daarvan doordrongen zijn, dan wordt het alles zo anders. Dan wordt alles zo relatief. Dan maken we ons niet meer druk over allerlei dingen die er dan niet meer toe doen. Dan worden we ook niet zo gewoon meer in de war gebracht in deze tijd van verwarring. Want dan willen we alleen nog voor hem leven, die ons gekocht en betaald heeft. Zeven dingen heb ik u dus gezegd, die ik kort even wil noemen. In eerste plaats in vers 2, hij is de erfgenaam van alle dingen. Alles wat gemaakt is, alles wat u ziet, alles wat bestaat, is van hem. Hij is niet alleen de Zoon van God, de koning van Israël, de bruidegom die komt voor de gemeente. Nee, hij is ook de erfgenaam van alle dingen. En dan zegt Romeinen 8, vers 17, als u hem kent, dan bent u mede-erfgenaam. Moet je goed over nadenken, dat is heel bijzonder. Dan bent u mede-erfgenaam. U bent een koninklijk kind, zegt een oud lied, door de Vader bemind. God bemint u. Dat is zo bijzonder. Maar dat is wat de Bijbel zegt. Het tweede in vers 2 is, hij is ook degene die, door wie de wereld geschapen is. In Genesis 1, daar staat, en de aarde was, of werd, zeggen andere vertalingen, woest en ledig. Er staat in het Hebreeuws een woord dat zegt, tohu wa bohu. En dat betekent, alles was zonder vorm. Het was een puinhoop. Het was duister, het was een chaos. Dat is een beter woord misschien. En God sprak door zijn machtwoord, er zij licht. En er was licht. Maar is dat ook niet precies hetzelfde wat God in een mens hart van natuur? Ieder mens is van natuur blind en doof voor de dingen van de Heer. Het eerste wat God doet, er zij licht. Hij openbaart ons de Heer Jezus. Ik ben het licht der wereld. En als je hem gaat leren kennen en ontdekken, ja, dan ga ik werkelijk zien wat het licht is. En dan zegt hij in het eerste vers van Genesis, het was de geest van God die over de wateren zweefde. Hij schiep en het was er. Hij sprak en het is er. Het stond. Hij gebied en het stond er, zegt Psalm 33. Dat is geen oerknal. Dat is geen evolutie. Dat is geen Big Bang, geen ID, Intelligent Design, een soort intelligent wezen die er dan eerst moet zijn. Nee, God schiep. God maakte, God sprak. En Colossense zegt, de Heer Jezus is de grote creator. Ja, er zijn christenen die zeggen, ja, maar God kan ook door middel van de evolutie van miljoenen jaren de wereld geschapen hebben. Ja, dat had hij ook gekund. God is allemaal. Alleen heeft hij gedaan. Hij heeft de wereld geschapen door zijn Zoon. En niet anders. Ik weet niet hoe het vandaag op de middelbare school is. Waar is die broeder die gitaar speelde? Oh ja, oké. Okay. Maar ik weet niet of de mensen nog steeds op de scholen wijsgemaakt worden dat de evolutie het enige is wat bestaat. Een aantal jaar geleden was professor Dr. Terry Mortensen in Nederland, een Amerikaanse wetenschapper. En die had een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de evolutieleer. Hij zegt, ik heb hem toen gehoord, we laten ons als christenen van alles aanpraten door mensen, door wetenschappers die op voorhand al weigeren het woord van God aanvaarden. Hij zegt, maar de Bijbel leert schepping en geen evolutie. Als het begin van de Bijbel niet waar is, als je daar je vragen bij moet stellen, hoe zal het dan gaan met de rest van de Bijbel? God heeft de wereld geschapen, zegt hij, houd dat vast. Trouwens, zei hij er ook bij, de grote paradox vandaag is dat steeds meer topwetenschappers, ongelovig en gelovig, overtuigd zijn van de schepping. En zeg maar, veel theologen en voorgangers zoeken nog steeds een compromis tussen schepping en evolutie om een beetje mee bij te tellen en komen dan uit bij ID, Intelligent Design, evolutie, zegt hij, met een christelijk sausje. Hij zegt, maar dat is hier wat het woord van God ontleert. Vers 10 zegt het toch zo mooi, hè? Gij hier hebt in beginnen de aarde gegrondvest of gefundeerd. En de hemelen zijn het werk van uw handen. Het derde wat ik u noemde, hij is ook de afstraling in vers 3 van Gods heerlijkheid. Zoals de zon het licht uitstraalt, zo straalt de Heer Jezus God zelf uit. En daarom zegt de Heer Jezus in Johannes 14, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Daarom kan ieder mens alleen tot God naderen in en door de Heer Jezus, nooit anders. Er staat in het Grieks het woord als voorbidder parakleos, parakletos, dat betekent voorbidder, advocaat, pleitbezorger. Hij bidt voor ons. En dat is ook een bemoediging als wij niet meer kunnen bidden. Mijn collega Arie van der Vier is in de jaren 90 twee zware operaties ondergaan. Hij zegt, ik kon niet meer bidden. Hij zegt, maar ik weet dat de hoge priester, mijn biddende hoge priester, voor mijn bad. Hij zegt, dat is een geweldige bemoediging. Dat mag u ook weten. Het vierde punt in vers 3. Hij is de afdruk van Gods wezen. De Zoon is geen afspiegeling van de Vader. Geen kopie. Hij is God zelf. Er staat zo mooi in Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Ik heb eens gelezen dat je voor het woord ook mag lezen, Heer Jezus. En dan staat er, in het begin was de Heer Jezus. De Heer Jezus was bij God. De Heer Jezus was God. Dat wordt vandaag ter discussie gesteld. Want zeggen ze, hij is of God, of mens, allebei, dat kan niet. Maar natuurlijk kan de natuurlijke mens dat niet begrijpen. Als God dat nou zegt, dan is dat de waarheid. Want doordat hij mens werd, aan ons gelijk, uitgezonden te zonde, zegt de Bijbel, kon hij voor mij sterven. Anders had ik daar moeten hangen. Maar hij heeft de prijs voor mij betaald. Ik moet u eerlijk zeggen, dat kan ik na al die jaren, mensen gesproken, nog nooit bevatten. Dat er iemand uit de hemel kwam op zoek, was naar mij, en ik was ook niet zo'n beste vroeger. En dat hij toch voor mij betaald heeft. Onbegrijpelijk. Kunnen we nooit begrijpen. Maar kunnen de Heer er wel voor danken. En daar moeten we eigenlijk elke dag mee beginnen. Heer, dank u voor uw onuitsprekelijke gave van de Heer Jezus. Het vijfde wat ik zei, hij draagt alle dingen door het woord zijn kracht. Hij is onderhouden van alle dingen. Alles wat u ziet, ook wij zelf worden door hem onderhouden. En als hij één seconde zijn handen van ons zou terugtrekken, dan zijn we er niet meer. En toch durft die arrogante mens God te lasteren. We bepalen zelf wel wie er geboren mag worden. Dat mag zelfs tot 24 weken in Nederland, terwijl ik een tijd geleden las dat een vruchtje na 6 weken al echt menselijk leven heeft.
Het is afschuwelijk als je erover nadenkt. Dat er 35.000 kinderen per jaar in de moederschoot vermoord worden. En we worden er niet meer koud of warm van. Pure moord. We regelen het allemaal zelf. We regelen het ook wel wanneer ons leven erop zit. Daar hebben God niks over te zeggen. Trouwens, die bestaat toch niet, zeggen ze. We regelen het allemaal zelf wel. Er was een schrijver in Italië die wil een proces aan doen aan de overheid. Dat die naam van God uit de maatschappij moet verdwijnen, want dat is een fabeltje van vroeger. Maar God zelf heeft zich openbaard in de Heer Jezus. Door het woord zijne kracht. En daarom is het zo belangrijk om vandaag aan dat woord vast te houden. Want dat staat onder druk, dat wordt ter discussie gesteld. En ook steeds meer christenen, helaas, stellen vragen bij het woord van God. Is het allemaal wel waar? We worden zo gemanipuleerd door allerlei dingen. En als je dan niet heel kort bij het woord blijft, dan ga je eraan. Maar niet mijn mening of de mening van professor A of dominee B is belangrijk. Maar wat zegt de Heer? De Bijbel, het geschreven woord, en de Heer Jezus vlees geworden wordt, dat is één en dezelfde. En daarom is kritiek op het woord in wezen kritiek op de persoon van de Heer Jezus. Ja, je kunt de Bijbel gebruiken als je dat zelf wil. Iemand heeft het eens genoemd een soort zelfservice-balie. Je haalt eruit wat je uitkomt en wat je niet uitkomt, nou ja, dat laat je gewoon liggen. Maar zo heeft de Heer het nooit bedoeld. Zo die broeder die mij een keer vertelde in het noorden waar ik sprak, was met vakantie in Canada geweest. Hij dacht een goede reformatorische gemeente, dat bleek ook wel. Alleen ze lazen maar 9 geboden daar in plaats van 10. Zeg ik vreemd, bij ons doet het altijd, waar ze dan nog gelezen worden, lezen de 10. Hij ging afloop naar die dominee en zei, het is mij opgevallen, wij in Nederland, als we de geboden lezen, doen we de 10. Ja, zegt die dominee, maar van dat echt breken, dat hebben we maar weggelaten, want dat werkt tegenwoordig toch niet meer. Ja, zo kan je het ook doen natuurlijk. Maar u begrijpt wel, dat is niet wat de Heer bedoelt. Johannes 7 die zegt, heel het woord is de waarheid, niet een gedeelte. En wat is het belangrijk dat predikanten en voorgangers de volle waarheid verkondigen. En niet wat zij vinden of wat men ervan vindt vandaag. En ik ben er diep van overtuigd. En dat zeg ik ook altijd tegen mezelf. Dat allen die het woord mogen brengen, eenmaal verantwoording zullen moeten afleggen voor de levende God van wat ze gezegd hebben. Maar ook van wat ze niet gezegd hebben, wat ze wel had moeten zeggen. Daar zullen we op afgerekend worden. Het levende woord moet voor de voorgangers gebracht worden. En de gemeente moet meer lezen, onderzoeken, controleren of het allemaal klopt wat die man hier staat te verkondigen. De gemeente moet mondig zijn. Want bij alle veranderingen in de maatschappij, en er verandert nogal wat, is God de eeuwige onveranderlijke. Ik moet zo vaak denken aan het oude lied wat we vroeger altijd in de kerk zongen. Schiet me vaak te binnen. Rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken. Maar jezelf? Jezelf verandert niet. God dank niet. Het woord verandert mensen vandaag. Mijn oude collega Verke de Velde had vroeger een programma. God verandert mensen. En dat doet hij nog steeds. Maar ik begrijp er wel eens niet meer hoe God het allemaal nog aanziet. Het vijfde punt wat ik u noemde, vers 3, heeft de reiniging der zonde tot stand gebracht. Hij heeft ons verzoend met een heilige God. Hij heeft onze schuld gedragen. Hij kocht ons vrij. En toen het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden, doorbij, het is volbracht. De prijs is betaald. En ieder mag met vrijmoedigheid komen. U die vanmorgen zit, u die meekijkt of meeluistert. Hij, de schepper van hemel en aarde, stierf voor mij. Dat we ons goed als ons door laten dringen. Die schepper gaf zijn bloed en leven voor mij. Voor u. Voor allen die kijken. Hij verzoent ons met een heilige God. Hij werd van God verlaten. mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wist hij dat dan niet? Ja, dat wist hij wel. Omdat hij zo ontzettend veel van ons houdt. En daarvoor alles wilde betalen. Kennen we hem? Kent u hem, die hier zit, kent u, die meekijkt, en persoonlijk? Ja, ik bedoel niet verstandelijk of van horen zeggen. Maar u hoort uw hart en leven aan hem toevertrouwd, want dat is de prijs. En dat is bedoeld. Het zevende punt is, in vers 3, hij zit u aan de rechterhand van de Vader. Om wat te doen? Nou, om voor u te bidden en te pleiten. Omdat wij het van nature niet redden. Omdat wij steeds weer falen. Omdat wij steeds weer twijfelen soms. Omdat wij zo vaak eigenwijs zijn en onze eigen weg gaan. Op een gegeven moment zegt de Heer Jezus tegen Petrus: Simon, Simon. De Satan heeft jullie lieden verlangd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor je gebeden. U mag als kind van God ervan overtuigd zijn. Dat u een biddende heiland hebt die dag en nacht voor je bidt en blijft. Dat is zo bijzonder. En ondertussen is hij bezig in Johannes 14 om ons een woning te bereiden. En als die woning klaar is, dan komt hij terug om ons te halen. Ik weet niet hoe u het gaat, maar ik heb me wel eens afgevraagd. Hoe kunnen al die geloven van alle eeuwen, er leven op het moment al meer dan 7 miljard mensen op de wereld, hoe kunnen die allemaal in die woningen daar? In het nieuwste boek van Mark Hitchcock, dan zegt hij op een gegeven moment, het nieuwe Jeruzalem is zo groot, dat er makkelijk 100.000 miljard mensen in kunnen. Of het waar is, weet ik niet. Ik laat het maar voor wat het is. Maar er is in ieder geval voor iedereen plaats voldoende. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. We moeten ons wel zorgen maken of we er inderdaad naartoe kunnen. Hoe dan? Enkel en alleen op grond van het offer van de Heer Jezus. Lieve mensen, die zeven punten die ik u noemde, daarin konden we zien wie werkelijk de Heer Jezus is. Zo God hem ziet, zo God hem ook gegeven heeft. De schepper van hemel en aarde, de koning der koningen. Voor wie miljoenen engelen dag en nacht roepen, Jesaja spreekt erover. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Maar het is dezelfde die zijn heerlijkheid verliet. En voor u en voor mij zijn bloed en leven gaf. Hoe kunnen we dat ooit bevatten? Als dat geen God van liefde is, dan weet ik het niet meer. Dat is wat andere liefde als het geleuter van vandaag en de dag. En daarom ken je hem. Heb je ooit dat moment gekend dat je werkelijk je hart en leven aan hem toegegeven, aan hem overgegeven heeft en God gedankt hebt voor het offer van de Heer Jezus? Geef antwoord op zijn liefdevolle uitnodiging. Een van de laatste teksten van de Bijbel in Openbaring zegt: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Heiland klopt aan je hart, door de lieder, door de boodschap, door situaties die je meemaakt. Indien iemand de deur opent, en dat moet je vanzelf doen, iemand zei, is de knop aan de binnenkant, ik zal bij hem binnenkomen. God is liefde. Maar God is ook heilig. En dat wordt wel eens een beetje vergeten soms. Ik werd laatst bepaald bij de geschiedenis van de zonen van Aaron. Nadab en Abihu. Die moesten het vuur ontsteken. Maar ze deden met ander vuur dat God had voorgeschreven. En dan vallen ze ter plekke dood neer. Onvoorstelbaar. Ze brachten vreemd vuur voor Gods aangezicht. Want ze dachten, ach, het kan ook wel wat anders. God is dan God van liefde. Nou, dat is precies wat je vandaag veel hoort. God heeft een uitgesproken mening over de dingen wij vandaag mee te maken hebben. Ik zal ze allemaal niet noemen. Maar een heleboel mensen zeggen, ja, ach, moet je dat nou zo precies allemaal zien? God is dan God van liefde. Ja, maar God is ook heilig. En als de beide mannen van Aaron niet doen wat God gezegd heeft, dan vallen ze ter plekke dood neer. En is het volk voorbij. Zeg, Mozes, wat is dat nou? Dan zegt Mozes, dat bedoelt God nu met heiliging. En de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament, dit wil God, uw heiliging. Betekent dan dat je dan zonder zonde leeft? Nou, zou wel mooi zijn, maar het is niet zo. Maar heiliging was eigenlijk afgezonderd voor hem. Je dienstbaar stellen voor hem. Doen wat de Heere zegt. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ik hoop dat je allemaal de Heer Jezus kent. Maar als dat niet zo is, geef dan vandaag nog je hart en leven aan de Heer Jezus. Je weet niet hoe lang je nog tijd hebt. Niemand van die hier zit of die kijkt weet of die er morgen nog is. Ik wil niet bang maken, maar dat is wel de realiteit van het leven. En de voorbeelden zijn het ten over. Maar het is nog genadetijd. De Heere wil nog redden. Maar je moet er wel op ingaan. Johannes 1, vers 12. Toch allen die hem aangenomen hebben, dat is een werkwoord. Hun heeft hij macht gegeven om een kind van God te zijn. Iemand wordt persoonlijk geboren. Zei de oude broeder Kits altijd van toelicht. Hij moet persoonlijk sterven. Hij komt persoonlijk voor God te staan. En hij moet in dit leven persoonlijk de keus maken. En als je hem dan kent door genade. En je weet dat je behouden bent voor de eeuwigheid. En zie al die mensen om je heen die hem nog niet kennen. Ga dan over hem spreken. Als God de kans geeft. Ja, de duivel wil niet dat je hem over hem spreekt. Natuurlijk niet, want het heeft hem de kop gekost. Maar de Heer Jezus wil dat we spreken. En de klacht van veel gelovigen waar ik kom in Nederland is, we horen zo weinig meer over de Heer Jezus. En dat is triest. Dat is bijzonder triest. Er stond een tijd geleden een interview in de krant met de cabaretier Vreet de Jonge. En die zei op een gegeven moment, alles verandert. De wereld verandert. Hij zei erbij, zelfs de eeuw verandert. Je hoort ze nog maar weinig over de Heer Jezus spreken, terwijl ze dat vroeger altijd deden. Hij bedoelde het sarcastisch. Maar als je daar 26 jaar gewerkt hebt, zoals ik, dan steekt dat wel, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar misschien heeft u wel een beetje gelijk. Triest. En de bekende socioloog en columnist Herman Vuistje, die schreef een tijdje geleden, weten waarom het christendom is vervallen tot een stelletje halfslachtige mensen die niets meer te zeggen hebben. Hij is een atheïst. Hij zegt, ze hebben het maar over lief zijn voor elkaar en de predikant heeft de rol van een soort therapeut, een soort mental coach, een opluisteraar van bruiloften en partijen. En ja, maar ze moeten weer zeggen waar ze voor staan. Ze moeten van die Jezus spreken waar ze in geloven. Ze moeten iets hebben van de vroege opwekkingspredikers. Van Paulus, duidelijk vooral. Is schokkend. Dat je dat hoort van een buitenstaander. Maar of de buitenstaander ook heel scherp oplet wie wij zijn. Broeders en zussen, het is een voorrecht. Een groot voorrecht. En dank de Heer er elke dag voor. Dat je een relatie mag hebben met de schepper van de hemel en aarde. Maar spreek dan over hem als je de kans krijgt. Want daarmee wordt de Heer groot gemaakt. En worden mensen aangeraakt. En ontvangt u een grote zegen. Doe het en begin er vandaag mee. Vraag of de Heer je kansen geeft. Want hij komt heel spoedig, daar ben ik diep van overtuigd. En er zijn duizenden en duizenden in ons land op weg naar de eeuwige verloren. Doordat ze hem niet kennen. Maar het is nog genadetijd. En buit die tijd uit. En doe wat de Heere zegt. Het zal een vreugde zijn voor jezelf. Want God verbindt als een zegen aan. Het zal tot zegen van anderen zijn. De Heere zegen jullie allen. Amen. We willen samen danken. Ja, Vader, we danken u zo. Dat vanmorgen vanuit uw woord mochten gaan zien wie de Heer Jezus is. Wie gij gegeven hebt, wat u bedoelt te zeggen. Dat u de hemel leeg gegeven hebt, als het ware. Uit liefde om mensen te redden voor de eeuwigheid. En we danken u zo, Heer Jezus, dat u bereid was doordat u zei, Vader, hier ben ik om uw wil te doen, zend mij. U kwam van boven naar beneden, terwijl u wist wat u te wachten stond. Spot, vernedering, afwijzing. En tenslotte die vreselijke kruisdood. Maar u deed het. Omdat u mensen lief had. Omdat u mensen wilde redden, ook vandaag nog. Omdat u ons, omdat u mij lief had. Heer Jezus, hoe kunnen we daar ooit genoeg voor danken? Wil u daarvoor prijzen en groot maken? En we bidden voor een ieder die zit of die meekijkt en luistert. Die u nog niet persoonlijk kent, die niet weet of zij of hij behouden is. O, dat ze dan vandaag de keus zullen maken. U nodigt uit. Zie, ik sta aan de deur in de kop, heb u gezegd. En indien iemand de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen. Heer, geef genade dat er ook vandaag zielen gered worden voor de eeuwigheid. En we bidden voor ons land en volk. Heer, we zien met verdriet in ons hart dat het volk steeds verder van u wegdwaalt. En denkt u niet nodig te hebben. Terwijl de komst van uw Heer Jezus vlak voor de deur staat. O, ontferm u over dit land. En we bidden dat heel uw gemeente nog een krachtig getuigenis mag uitgeven. Voor allen die u nog niet kennen. Heer, dank u wel. Dat het uw verlangen is om mensen te redden. We willen u prijzen en danken voor alles wat u gaf. Maar bovenal willen we u danken voor uw onuitsprekelijke gave van de Heer Jezus. Geloofd en geprezen zij zijn naam. Amen.